Volgens zijn dit de woorden des briefs die de profeet Jeremia zond van Jeruzalem tot de overige oudsten die gevankelijk waren weggevoerd. Misgades tot de priesters en tot de profeten en tot het ganse volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd naar Babel. Nadat de koning Jegonia en de koningen en de koningin en de kamerlingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem en gades de timmerlieden en smeden van Jeruzalem waren uitgegaan. Door de hand van Elzaa, de zoon van Sefan en van Gemadja, de zoon van Elkia en Sedekia, de koning van Juda, naar Babel zond tot Nebukadnezar, de koning van Babel, zeggende: Zo zegt de Heere der Ischaren, de God Israëls, dat allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel, bouwt huizen en woon erin, en plant oven en eet de vrucht ervan. Neemt vrouwen en gewen zonen en dochters, en neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, dat zij zonen en dochters baren en wordt ook daar vermenigvuldigd en wordt niet verminderd. En zoek ten vrede de stad waarin ik uw lieden gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Want zo zegt de Heere der Ischaren, de God Israëls: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen. En oort niet naar uw dromers, die gij doet dromen. Want zij profeteren u valselijk in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere: Zekerlijk, als 70 jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal ik uw lieden bezoeken. En ik zal mijn goed woord over u verwekken. U wederbrengen tot deze plaats, want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geef het einde en de verwachting. Dan zult gij mij aanroepen en eengaan en tot mij bidden, en ik zal naar uw oren. En gij zult mij zoeken en vinden, wanneer gij mij zult vragen met uw ganse hart. En ik zal van uw lieden gevonden worden, spreekt de Heere. En ik zal uw gevangenis wenden en u vergaderen uit de volken en uit al de plaatsen waarin ik u gedreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u wederbrengen tot de plaats waarvan ik u gevankelijk heb doen wegvoeren.
De tekst voor de verkondiging is Jeremia 29 en daarvan het 11e vers, waar staat: Want ik weet de gedachten die ik over u denk, spreekt de Heere, gedachten des vredes en niet des kwaads, dus gedachten van vrede en niet van kwaad. Geliefde gemeente, broeders en zusters, en jongelui ook in de kerk, kinderen. De woorden van onze tekst, dat zijn mooie, bemoedigende woorden. Troostrijk. U kent misschien wel het lied, Een toekomst vol van hoop. Dat wordt nog wel eens gezongen hier op Urk. Een lied dat in 2019 is uitgekomen, maar dat in 2020 echt een soort, zo kun je het haast wel noemen, een soort hit werd in de kerk. In christelijk Nederland. Was in de coronatijd. En waarschijnlijk zijn heel veel mensen in die ogenschijnlijk bijna uitzichtloze coronatijd er wel door geraakt door dat lied. Het is een lied dat duidelijk teruggaat op onze tekst. Jeremia 29 vanzelf. Onze tekst van vanmorgen. En dat lied teruggaat op onze tekst, op Jeremia 29:11, dat wordt je duidelijker als je de herziene Statenvertaling leest. Waar de Statenvertaling vertaalt dat ik u geef het einde en de verwachting, daar heeft de herziene Statenvertaling dat God ons toekomst en hoop wil geven. Overigens spreekt dat elkaar niet tegen. De Statenvertalers bedoelen volgens mij ook te zeggen dat God een hoopvol einde, hè, daar staat het woord einde, maar dat God een hoopvol einde belooft. Gemeente, als we een Bijbeltekst lezen, dan mogen we die tekst nooit lospellen uit het gedeelte waarin die tekst staat. En dat weet u ook wel, dat weten we allemaal wel, dat wordt wel vaak gezegd ook, denk ik. Maar als we dat doen, als we dat toch doen, dan maken we echt verkeerd gebruik van de Bijbel. Dan zoeken we woorden uit die bij ons passen. En die zijn er waarschijnlijk genoeg te vinden. Als je losse teksten pakt, dan staan er soms heel mooie dingen in de Bijbel. Misschien hebt u wel, maakt u wel of jij wel gebruik van dagelijks woord, hè, dat je elke dag een tekst krijgt. En natuurlijk wil ik daar niks negatiefs over zeggen. Maar dat kan zo zijn dat je dan een verkeerd beeld krijgt van wat er eigenlijk staat. Omdat een tekst altijd in zijn verband gelezen moet worden. En dan willen we die tekst wel eens gebruiken om iets in de Bijbel te zoeken wat we graag willen horen. Dan laten we de Bijbel buik spreken, om zo te zeggen. En daar zijn, als we eerlijk zijn, best gevoelig voor. Hè? We horen liever een mooie tekst, een bemoedigende tekst, dan een tekst die een moeilijke boodschap heeft. Liever een goed bericht dan een slecht bericht. Natuurlijk, dat zit in ons. Ik kom het nogal eens tegen dat een jong stel dat gaat trouwen, en dat zal hier mogelijk ook wel zo zijn, dat je ze dan gelegenheid geeft om een tekst te noemen. Hè? Misschien hebben ze samen eens ooit wat gelezen, zijn door iets geraakt. En dan vraag je van, heb je een tekst waarover je graag zou zien dat er gepreekt wordt tijdens de huwelijksbevestiging? Maar dan kom ik het nogal eens tegen dat ze een tekst uitgekozen hebben, gegoogeld hebben, hè, gezocht hebben in de Bijbel, het woord liefde bijvoorbeeld, en dan heb je de mooiste teksten. En dan soms dan denk ik wel eens, en dan vraag ik ook wel eens van, maar heb je het hele stukje dan wel gelezen waarin dat staat? En dan lees je dat samen en dan zeggen ze plotseling, nou ja, lees dat er dan maar niet bij. Ja, dat kan natuurlijk niet. Je moet de Bijbel in zijn geheel lezen. En zo komt het ook nogal eens voor dat een jongstel deze tekst kiest. Die gaat over een toekomst vol van hoop, vol verwachting. Maar ook als je deze tekst in zijn omgeving bekijkt, in zijn omgeving leest, dan is het misschien wel zo dat je moet zeggen van, ja, dan wordt het wel even anders. Hè, wie zou het niet willen horen, hè? Geen ziekte, geen ruzie, geen oorlog meer, oplossing van allerlei problemen, stikstofcrisis, andere moeilijkheden. Een toekomst en hoop met oog op het leven dat voor ons ligt. Als de tekst nou eens zo uitgelegd kan worden, dat dat ons gegeven wordt, dat dat bedoeld wordt, dat we een leven krijgen dat, ja, heel mooi verloopt. Je trouwt, een toekomst vol van mooie dingen, samen zo het leven in. Nou weet je, daar hadden de Israëlieten tegen wie de woorden van onze tekst als eerste gezegd zijn ook last van. Op het moment dat Jeremia deze woorden tegen hen zegt, dan zitten ze in een heel moeilijke situatie. Want ze blijven door eigen schuld in een vreemd land. En ze zijn als volk weggevoerd naar het land van de vijand. Gedeporteerd zijn ze. Afgevoerd vanuit hun eigen land. Door eigen schuld. Ze hebben jarenlang gezondigd tegen de Heer. Iedere keer weer. En vooral het dienen van de afgoden Dat was het probleem. Dat is de oorzaak van dat God hen strafte. God, die hebben we net gehoord ook, naijverig God is. Ik heb vast wel eens gehoord dat je ook misschien wel kunt lezen, jaloers God is. En dan klinkt dat woord jaloers niet zoals wij soms jaloers zijn. Wij mogen niet jaloers zijn. Maar God als de enige ware God in deze wereld mag op een bepaalde manier wel jaloers zijn. Die kan het nooit verdragen dat je in plaats van hem iemand anders vertrouwt of iets anders vertrouwt. Want dat bestaat niet. Je kunt niet vertrouwen op iemand anders in deze wereld. Vest op prinsen geen vertrouwen waar je nimmer hoop bij vindt. En als mensen dat dan toch doen, het volk van God, met wie God zo bijzonder is omgegaan, ja, dan vindt God dat heel erg. Dan kan God dat niet verdragen. En dat is de schuld van het volk. Telkens weer. En hadden ze afgoden of beeldendienst. En dat ze God op een andere manier dienden dan hij voorgeschreven had. Beeldendienst. En nu zitten ze dus in ballingschap. Ze zijn er ellendig aan toe. Ellende. Uitlandig. Bij God vandaan. Uit het land van God weg. Weg uit Jeruzalem. Uit de onmiddellijke nabijheid van de Here. De stad van God. En je kunt zo raden wat ze graag zouden willen horen in die situatie. Ze zouden graag willen horen dat ze zo snel mogelijk weer terug zouden kunnen. Terug naar het eigen land. Terug naar Jeruzalem. Terug naar het land. Naar het eigen land. Weg uit dat vreemde land. Weg uit het land waar ze gevangen werden gehouden. Weg uit het land waar ze slaven waren. Weg uit het land waar ze uiteindelijk geen vrijheid genieten. Graag een positieve boodschap in die situatie. En weet u, dat gebeurt ook. Die positieve boodschap, die krijgen ze. Ze worden op hun wenken bediend. Er verschijnen een paar mooi weerprofeten die iets anders verkondigen dan de werkelijkheid is. Ze houden het volk voor. Het is niet zo, hoor, dat je hier 70 jaar moet blijven. Je zult binnenkort al terug mogen gaan naar het eigen land. En het gaat in die mooi weerprofeten om valse profeten. Profeten die de mensen naar de mond praten. Broodprofeten. Ze zijn beslist niet door God gezonden. Ze spreken hun eigen boodschap, maar niet namens de Here. Maar hun boodschap bevalt de Joden in ballingschap wel. Ze laten zich graag meeslepen in de gedachte dat het allemaal niet zo ernstig is. En dat het allemaal niet zo'n groot gevaar is. Ze kunnen op grond van de woorden van de valse profeten er flink op los dromen. Staat er in vers 8. En daarom waardeert het volk deze profeten. Dat zijn nog eens goede dominees. Die het goede verkondigen. Altijd dat negatieve. Een positieve boodschap. Het gaat erin als zoete koek. Dat is anders met de boodschap van Jeremia. Want hem en zijn boodschap waarderen ze niet. Hij wordt door velen gehaat. Omdat hij in opdracht van God het eerlijke verhaal vertelt. Geen fake nieuws. Maar de waarheid spreekt. Gemeente, de mooi weerprofeten zijn valse profeten. En hun boodschap is een valse boodschap. Ze verkondigen de waarheid niet. De waarheid is dat de Israëlieten niet een paar jaar, maar 70 jaar in ballingschap zullen zijn. 70 jaar, zeg maar een mensenleeftijd. Volgens mij is dat in dit verhaal, in deze geschiedenis, belangrijk. 70 in die sommige getal. Dat is een volheid. Zeg maar een mensenleeftijd. 70 jaar. Dat is de waarheid. En die waarheid had Gods echte profeet Jeremia aan het volk doorgegeven in opdracht van God. Pas na 70 jaar zal het volk terug kunnen keren naar het eigen land. Het heerlijke land van de belofte. En het is om die reden dat Jeremia zegt, stel je daarop in. Op dat lange verblijf in Babel. Ga daar maar huizen bouwen. Wijngaarden planten, huwelijken sluiten, gezinnen stichten. Bid tot God voor het welzijn van Babel. Zoek de vrede voor die stad. Want in haar vrede zult u vrede hebben. Accepteer dat je generaties lang, wel 70 jaar, daar zult moeten blijven. Dat is jullie situatie. Nu. Het is niet anders. Dat is de straf op de zonde. Jullie zijn lang genoeg gewaarschuwd. Jullie zullen nu de aangekondigde gevolgen moeten dragen van jullie dwaasheid en onbekeerlijkheid. Ze zullen 70 jaren moeten leven in ballingschap. Gemeente, eigenlijk is wat hier geschetst wordt ook de waarheid over ons leven. Mooier kan het niet voorgesteld worden. Het is terecht om te zeggen dat we allemaal in ballingschap leven. Wij leven in ballingschap. De wereld zoals die nu is, is niet meer de wereld zoals God die aanvankelijk gemaakt heeft. Wij leven niet meer in het paradijs. In de Hof van Eden. 70 jaar. Een vol getal. Het zal niet anders worden. Wij leven buiten het paradijs. Wij zijn er ellendig aan toe. Uit het land van God weg. Ons leven beleven we onvermijdelijk buiten het paradijs. Hoeveel moois er ook mag zijn, hoeveel er is er ook voor om voor te danken, hoeveel er ook nog overgebleven is, maar het zal nooit volmaakt zijn. En dat zal niet kort duren, nee, levenslang. We hebben levenslang. Psalm 90 zegt, ik las het deze week nog bij iemand, vooral omdat ik er zelf ook altijd een beleving bij heb, want als kind dacht ik altijd, Psalm 90, ja, dat is toch wel heel pessimistisch. Nee, als de Mozes zegt, het leven is vol moeite en verdriet. Ja, Mozes die zegt in die psalm, als je nou echt naar het leven kijkt, dan is dat eigenlijk een aaneenschakeling van moeite en verdriet. Nou, als jongere stuiterde ik daar wel eens tegenaan. Dat vond ik te sterk gezegd. Ik genoot van het leven. Ik had een mooi leven. Het was niet allemaal moeite en verdriet. Maar uiteindelijk is het wel zo. Als je ouder wordt, en ook als je jonger bent en tot bezinning komt, alles op je in laat werken, misschien dan niet eens wat jezelf betreft. Maar als je nou toch alles bekijkt, en dat kunnen jullie ook, jongeren. Jullie kunnen ook met één klik alles zien wat er in de wereld gaande is. Uiteindelijk ja. Moeite en verdriet. Buiten het paradijs. Het is niet volmaakt. Zal het ook niet worden. Hier niet. Ik zei, onze tekst van vanmorgen wordt ook wel eens aangedragen door jonge mensen die willen trouwen. En als je dan het huwelijksformulier leest, dat is ook altijd wel een ding, hè? Dan trouwen jonge mensen, dan zijn ze blij, een mooie dag. En dan staat in het huwelijksformulier dat gehuwden door velerlei dat door de zonde dat hen velerlei leed zal overkomen. Er wordt niet gezegd, mogelijk zal jullie dat overkomen. Maar er wordt gezegd, door de zonde zal jullie velerlei ellende en leed overkomen. We kunnen elkaar niet voorhouden dat een leven zonder moeite zal zijn. En toch spreekt de tekst over het feit dat God gedachten van vrede heeft en niet van kwaad, en dat hij belooft toekomst en hoop te geven. Een hoopvol einde te geven. Het zou niet realistisch zijn om te veronderstellen dat God ons met deze tekst belooft dat in ons leven nooit ons wat zal overkomen en dat we alleen maar voorspoed zullen kennen. Dat er voor ons een hemel op aarde zal zijn. Als we maar op God vertrouwen, dan komt er een hemel op aarde. Nee, dan zouden we de tekst laten buikspreken. Inderdaad, als we dat zouden zeggen op grond van deze tekst. Ik zou dan een valse profeet zijn. En daarom is het goed dat ook tegen ons gezegd wordt in deze werkelijkheid, net als tegen Israël in ballingschap, bouw huizen, woon erin, leg tuinen aan, eet de vrucht ervan, neem vrouwen en verwek uw zonen en dochters. Word talrijk, verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb weggevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Gemeente, betekent dat nou dat de profeet zegt in opdracht van de Heere, nou neem het dan maar voor lief allemaal en buit het leven maar uit. En leid een leven van overdaad enzovoorts. Grijp maar wat je grijpen kunt, want je zit nou eenmaal in de ellende. Dus maak er wat van. Nee, gemeente, dat bedoelt Jeremia niet. Weet je wat Jeremia bedoelt? Jeremia wil zoveel zeggen als neem hier je verantwoordelijkheid. Neem je verantwoordelijkheid als christen in deze gebroken werkelijkheid, in deze gebroken wereld. En bid voor de wereld en vermenigvuldig u. Hè, wat ook in het begin staat, ga heen en vermenigvuldig u. Bouw aan het koninkrijk van God in deze wereld. Bid voor de veelal onchristelijke overheid en de onchristelijke wereldleiders. Dat is onze allerroeping in deze wereld buiten het paradijs. Dat is de roeping van de gemeente van Christus, zoals wij hier vanmorgen samen zijn. Dat is onze roeping buiten het paradijs. Dus de boodschap is niet vanmorgen, ga als een uitlandige, een ellendeling met een boekje in een hoekje zitten. Of ga je aanpassen aan het leven waarin je als balling bent weggevoerd? Integendeel. En nee, dat zal niet per definitie een gemakkelijk leven zijn. Eerder per definitie een moeilijk leven. Want de Heer Jezus heeft het ons heel duidelijk gezegd. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Dus eerder per definitie een moeilijk leven. Maar de Heere, de God van het verbond, die belooft zijn kinderen dit leven zijn hulp en bijstand. We zijn, als we op hem vertrouwen, nooit alleen. In voor- en tegenspoed niet. En ik hoop dat dat ons vertrouwen is. Ook jonge mensen, van wie ik soms hoor dat ze zo weinig hoop in het leven hebben. Die soms een heel triest leven leiden. En soms wel denken, waartoe dient alles. Jongelui, zo moet het niet. We worden vanmorgen aangespoord om in deze werkelijkheid als kind van God te leven. En leven met God is dan in die moeilijkheid een hoopvol, wonderlijk goed leven. En we voelen wel aan dat de tekst vooral ook een toezegging bevat als het gaat over de toekomst. Maar die toegezegde toekomst bepaalt ook hier en nu het leven. Ik zei zojuist, de aangekondigde gevolgen moeten voldragen. 70 jaar in ballingschap, uiteraard. Want God is een God van zijn woord. Wat hij aankondigt, dat gebeurt ook. Wat hij zegt, dat doet hij ook. Gods woorden komen uit. Ook zijn dreigende woorden. Stel je nou voor dat Gods dreigende woorden, dat die niet uit zouden komen, dan zou God geen God van zijn woord zijn. Dan zouden we ook niet altijd in positieve zin daarover gaat, daar troost uit putten. Maar gemeente, dat God een God van zijn woord is, laat die eigenschap van God nu juist datgene zijn wat hoop geeft. Wat God zegt, dat doet hij ook. God heeft gezegd 70 jaar. Dat is niet een eeuwigheid. Dat is niet voor altijd. Er komt een einde aan. En Jeremia mag dat dan ook vertellen, dat God zijn volk weer genadig zal zijn. God toont en straft, maar uiteindelijk wint zijn barmhartigheid het weer van zijn toorn. In zijn toorn denkt hij aan zijn ontfermen. In onze tekst wordt het heel mooi gezegd. God kent zijn gedachten die hij over het volk heeft. Dat zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Gedachten waaruit blijkt dat er God is die een hoopvol einde geeft. En verwachting. Hoop. Christelijke hoop. Het lied dat ik aan het begin noemde, zegt dat God een toekomst vol van hoop geeft. Je kunt je afvragen of dat een goede weergave is van wat hier bedoeld wordt in de tekst. Want dan lijkt het, door dat lied lijkt het nog alsof er straks in het leven na dit leven ook hoop is, een hoopvolle toekomst. En dat is niet zo. Want hoop is echt iets voor het leven van nu. Hoop, dat wil in de Bijbel zeggen dat we hier geloven dat we straks wat krijgen. Dus hoopvolle toekomst. Nee, straks als we bij de Here zijn, dan is er geen hoop meer. Want dan is hoop overgegaan in de werkelijkheid waar we juist in dit leven op hoopten. Hoop is dan niet meer nodig. En weet je wat zo rijk is? Er staat dat God gedachten heeft over het volk. En wat zo rijk is, die gedachten van vrede, die kwamen niet pas bij God op toen het volk in de moeite zat. Toen ze het verzondigd hadden. Nee, dat waren gedachten die hij altijd al gehad heeft. Eeuwige gedachten. Het gaat om zijn plan dat hij heeft. Het plan dat hij van eeuwigheid af al heeft. En dan begrijp je opeens de dichter van Psalm 139 die zingt: Heere, in de werkelijkheid waarin ik sta, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten. Voelt u het aan dat hier dan met troost over de uitverkiezing gesproken wordt? Hoe kostbaar zijn mij uw gedachten. En Jeremia mag dan ook vertellen dat God zijn volk weer genadig zal zijn. God toont en God straft, maar uiteindelijk wint zijn barmhartigheid het van zijn toorn. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwig lukt zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. En daarom spreekt vers 10 ook over terugkeer naar Jeruzalem en een nieuw begin. En in dat verband klinken dan de woorden van de tekst. De Heere koestert gedachten van vrede. Eeuwige gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om zijn volk een hoopvol einde te geven. De Heere is, ook al leeft het volk momenteel onder de last van de gevolgen van de zondeval en van de eigen zonden, de Heere is niet op de ondergang van zijn volk uit. Maar hij wil na de donkere nacht van ballingschap weer een nieuw uitzicht geven. Een nieuw perspectief, een hoopvol einde. En dat geldt ook vandaag. Ook vandaag mag Gods kind, mogen Gods verbondskinderen die genade van God verkondigd worden. En dat mag onze troost zijn op dit moment. hier buiten het paradijs klinken deze woorden. En tegelijk, we moeten bij deze rijke boodschap wel wat bedenken. Er is hier wel sprake van genade, niet van automatisme. De troost en de hoop waar de tekst over spreekt, wordt altijd ontvangen in de weg van het aanroepen van de naam van de Heer. Luister goed naar wat ik zeg. Ik zeg niet, die troost en die hoop die ontvangen wij op grond van ons aanroepen. Want dan zou het bij ons komen te liggen. Maar de Heer geeft die hoop en die verwachting in de weg van het aanroepen van de naam van de Heer. Het ontvangen van de troost gaat altijd gepaard met het aanroepen van de naam van de Heere God in de situatie van de ballingschap. Heere, ontferm u over ons. Lees maar mee hoe dat ging bij de Joden toen daar in ballingschap. In de versen 12 en 13 er staat, dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. De ballingen zullen in hun nood in die 70 jaar tot God om hulp roepen en daarbij gelukkig kunnen pleiten op Gods belofte. 70 jaar, heren. Dat hebt u toch gezegd? Niet 71, niet 80, niet 100, niet 1000. 70 jaar. Ze zullen beseffen dat ze nergens anders kunnen zoeken dan bij hem die wat beloofd heeft. En zo zal God door zijn volk zich weer laten vinden en een keer brengen in hun lot. En het zal uitlopen op nationaal herstel van het volk, maar vooral ook op geestelijke terugkeer tot de God van het verbond. Er is geen behoud zonder bekering. Gemeente, Gods woord is geen zoetsappige boodschap van een lievige God die wel over met de hand over zijn hart strijkt. Dat is toch volkomen duidelijk als je denkt aan het offer dat zijn zoon Jezus Christus bracht. Dat was er voor nodig om deze boodschap te kunnen brengen. Dat God zijn eigen zoon gaf om verzoening tot stand te brengen. De Heer heeft een plan gemaakt van verlossing. Hij had eeuwige gedachten, hij heeft geen lust aan de dood van de goddeloze. Maar daarin dat de goddeloze zich zal bekeren en leven. Hij heeft inderdaad, gemeente, dat mag ik nou verkondigen vanmorgen. Hij heeft inderdaad ons geluk voor ogen. God heeft ons geluk voor ogen. Een hoopvol einde. En dat maakt hij ons bekend met de hand op zijn hart. Vooral is dat te zien als we gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leven met God, dat is een veelbelovend leven. Een leven midden in de ballingschap. Vol hoop en verwachting. Met God kom je nooit beschaamd uit. Als je hem zoekt, dan laat hij zich vinden. Zegt Jesaja. Als je God zoekt, dan laat hij zich vinden. Jongens en meisjes in de kerk, als ik dat zo lees in de Bijbel, dan moet ik zelf altijd denken aan vroeger bij ons op boerderij, toen ik zo'n jaar of 15, 16 was, dan speelde ik vaak verstoppertje met het eerste kleinkind van mijn vader en moeder. Dat was het eerste kind van zus boven mij. En op een boerderij kun je heel mooi je verstoppen, hè. En dan moest dat neefje moest mij vinden. Nou, ik kon wel zo wegkruipen dat hij mij nooit vond. Jongetje van, zo'n klein jongetje van 4, 5 jaar. Maar wat deed ik dan? Dan ging ik ergens achter zitten en dan liet ik mijn been achter een kar of een kist vandaan komen. En dan zocht hij en opeens zag hij mijn been. Oh, daar zit hij. Nou, daar moet ik vaak aan denken. Dat de Heere zegt, wie mij zoekt, als u mij zoekt, als jij mij zoekt, dan laat ik mij vinden. En dan heb je het mooi bij elkaar. He, dat God het is die ons redt. Maar dat dat nooit buiten onze verantwoordelijkheid omgaat. En daarom zoek de Heere. Als je hem zoekt, dan vind je het ware geluk. En dat is nooit vanzelfsprekend. Het is dankzij de drie-enige God. De Vader die verkiest. De Zoon die verlost. De Heilige Geest die toepast. Het kan alleen om Jezus wil. Vanwege Gods genade. En daar past maar één aansporing bij. Dat is zoek de Heere dan. In de ballingschap. En vervolgens ook een zekerheid. Wie zoekt, die vindt. En de vraag is vanmorgen. Put u en put jij al troost uit de woorden van God. Onze tekst van vanmorgen. Ik immers. Ik ken de gedachten die ik over u koester. Spreekt de Heere. Er zijn gedachten van vrede. En niet van kwaad. Namelijk om u een hoopvol einde. En verwachting te geven. Dat kun je pas zeggen. Als je in deze wereld buiten het paradijs persoonlijk gelooft en uit dat geloof leeft. En als dat niet zo is, als je nog alleen voor het hier en nu leeft. Als je bij de aanblik van de ellende in deze wereld zegt van, zoals in 1 Korinther 15 staat. Hè, van eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen zijn we toch dood. Dat is een trieste wereld. En daar leven veel mensen in die triestheid. Laten we grijpen wat we grijpen kunnen, want morgen zijn we er toch niet meer. Ja, zo spreekt Gods woord niet. Gods woord belooft een toekomst. Een hoopvol einde. Uitzicht. Dus als je nog alleen voor het hier en nu leeft, dan is er geen toekomst. Dan is er geen hoopvol einde. Dat is de ernstige keerzijde. En mocht dat nu zo zijn in jouw leven, wat niet hoeft te verbazen, want dat is van huis uit voor ons allen het geval, laat er dan een inkeer zijn. Laat er dan een omkeer zijn. Laat er dan een zoeken van de Heere zijn. Zoek de Heere, want hij laat zich vinden. En dan mag het gelden in deze wereld, in deze ellende. Van deze wereld. Dat er toekomst is. Een hoopvol einde. Verwachting. Eeuwig leven. Amen.